Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liemt, ik ga praten met Arlien Billitjes, ondernemer en publicist. Arlien, welkom.
Dankjewel.
Ja, langzamerhand begint jouw ster te reizen, je wordt steeds groter natuurlijk. Hè. Op BNR heb je heel vaak je geluid laten horen, maar een column nu in NRC Handelsblad al een tijdje. En daarin viel je me ook extra op als een vrije geest, als iemand die de geest durft laten waaien, als iemand die, laten we zeggen, die autonoom kan denken. Hebben ze je om die reden ook bij NRC aangenomen?
Nou, heel erg leuk sowieso dat je mij uitgenodigd hebt. En een hele eer om met jou in gesprek te zijn. Heel vaak in de auto in het verleden naar BNR geluisterd. Ja, veel opgestoken. Nou, waarom ze mij gevraagd hebben was aanvankelijk omdat ik voor de Telegraaf af en toe een stukje schreef. En inderdaad BNR wekelijks op dinsdag bij Spitsuur, Roos Abelman, een half uurtje om 19:30. En zo kwam René Moerland bij mij op de lijn, de hoofdredacteur van NRC. Ja. En die zei, ja, het geluid wat jij eigenlijk geeft, dat is een beetje ondervertegenwoordigd bij de krant. Zou je voor ons het een en ander willen doen? En nu ben ik wat beter in praten en wat minder in schrijven. Ik heb een leermeester en dat is mijn vriend thuis. Die heeft lang in de journalistiek gezeten.
En wat heeft hij gedaan, jouw vriend, in de journalistiek?
Hij is hoofdredacteur intermediair geweest en hij is er nu uit. Dus het was voor mij echt best bikkelen, nog steeds. Ik vind het enorm leuk om het ook te leren. En steeds ook thuis in gesprek te zijn van wat is nou een onderwerp die heel veel wordt behandeld. Maar hoe kan ik mijn mening nou goed op papier zetten. Nou, ik vind het waanzinnig leuk en nog leuker vind ik het eigenlijk om daarmee ook het in ieder geval mee te doen in dat debat. En dat debat gaat steeds meer naar de flanken toe en mijn idee is om dat toch naar het midden te halen en niet zozeer vrijblijvende gesprekken met elkaar te volgen, maar in de hoop dat wij toch wat meer richting oplossingen qua problemen in de samenleving.
Interessant is dat je zegt dat NRC dat ook wilde, hè? Want dat geluid was minder vertegenwoordigd. Veel mensen proberen, framing is natuurlijk aan de orde van de dag, hè? Dat is de openste deur die kan intrappen. Nog steeds heel veel denken in links en rechts. In dit geval was het een beetje NRC was te links, hadden we het rechtse geluid nodig?
Nou, om heel eerlijk te zijn was ik zelf, ik lees de krant sinds mijn 16e op aanraden van destijds mijn lerares Nederlands op de middelbare school. En we hadden een regionaal algemeen dagblad, wat later opgegaan is, een algemeen dagblad thuis. Dat was wat makkelijker lezen. En ik vond de krant altijd oké, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik de columns niet meer las, omdat het steeds maar hetzelfde was. En veel meer bij andere kranten ook informatie ging
begon
halen.
Nog lang voordat dat men elkaar echt de huid volschold van links en rechts en over en weer. Toen ging het toen in die tijd werd er al gezegd, de krant wordt wel heel erg politiek correct.
Ja, ik merkte dat ik veel meer het FD las en Parool weer voor Stadse Zaken en NRC voor meer feitenverslaggeving en de analyses. En de column steeds minder. Nu kijk ik er met een ander oog naar, ook technisch. Hè. Ik lees ze graag om ook ervan te leren en te kijken van oké, hoe wordt dat geschreven? Iemand als Rosanne Herzberger, links of rechts, zoekt altijd een punt om vanuit een ander perspectief een onderwerp te belichten. Heel leerzaam ook. Dus het is voor mij inderdaad een ander geluid. En ik krijg dat ook in evaluaties terug hè, van René Moerland. En ook naar aanleiding van allerlei andere uitingen, media-uitingen.
Maar wat krijg je terug? Want een redactie kijkt natuurlijk ook altijd mee. En voor redacties is het vrij gemakkelijk. Want je kunt dan kritiek leveren op een buitenstaander. Ik zeg het even een beetje cynisch, maar het komt er vaak in de praktijk op neer. Ik heb ook al vaak mee te maken gehad. Er zit er een hele club bij elkaar van redacteuren. En die zijn vast bij de krant bijvoorbeeld.
Ja?
En dan is het rondje kritiek, evaluatie. Daar is ook heel makkelijk om elkaar aan te kijken. En dan heel voorzichtig over elkaar stukken. Heel goed stuk, misschien een dingetje. En dan, de column vond ik niet goed. Want die zit er toch niet bij, die is even weg. En dan gaan we eens even lekker op inhakken. Dan,
ik
maak er een beetje karikatuur, maar voor de duidelijkheid. Hè, de hyperbool gebruiken.
Nou, dat krijg ik niet helemaal mee. Ik heb chef opinie en de hoofdredacteur persoonlijk heel uitgebreid van de zomer gesproken op een terras. En daaruit heb ik eigenlijk geconcludeerd dat zij blij zijn. En en soms als ik mijn column net heb ingeleverd, het is weer anders, zegt men dan.
Maar welke columns vallen vooral, denk je, bij de redactie goed en welke vallen wat minder goed?
Nou, de meer genuanceerde. Ik weet van tevoren als het heel wat genuanceerder is, dat die wat misschien beter vallen. En nou ja, een column waarbij ik ook de politie noem bijvoorbeeld. Ja, dat bedoel, sowieso moet je meer bronnen aanleveren. Wanneer je niet alleen je mening, maar echt een onderbouwing geeft. Ja, ik heb niet zoveel referentiekader, want bij de Telegraaf ging het anders. Ik merk het verschil veel meer bij de lezers. Kijk, bij de Telegraaf had je lezers die dan reageerden met goed dat het gezegd wordt. En die dan eigenlijk je stuk gebruiken om wat harder te schelden in de samenleving. En bij NRC's heb je meer type lezers. Een grote groep zegt van nou wat mooi, dit is weer een ander geluid, ik ben een beetje fan van je geworden. En weer een ander deel zegt van nou ik ga nu mijn abonnement opzeggen. Dat zijn er gelukkig niet zoveel.
Maar toch altijd mooi.
Ja.
Dan breng je wat teweeg toch?
Ja, en sommigen die gaan echt de discussie aan. En ik probeer ook nou ja, op de site, wanneer lezers reageren, daar ook echt inhoudelijk op te reageren. Maar nou ja, mijn mening is toch anders dan een paar columnisten die daar vrij lang zitten, denk ik. Ten aanzien van racisme, ten aanzien van identiteitsdenken. Dat zijn een van mijn thema's waar ik... dat was niet mijn thema, maar de afgelopen 5 jaar zie je heel sterk dat dat een dominant onderwerp is in de samenleving, in het bedrijfsleven, bij de overheid, in media-uitingen.
Het woord identiteit, om maar even een voorbeeldje te geven voor de mensen die het niet gelezen hebben. Het woord identiteit kan ik niet meer horen. Zeg je dan, schrijf je dan ook?
Ja, ik merk dat ik daar een heel sterke allergie bij ontwikkel. Dat het groepsdenken, zeker in best wel linkse kringen, terwijl, aanhangers van de PvdA, et cetera, toch heel veel voor democratisering en emancipatie hebben gezorgd. En juist die mensen nu veel meer kijken naar groepen die privileges willen toe-eigenen. Dus nieuwe rechten willen voor een hele groep in een bedrijf, in de samenleving, bij de overheid, in het onderwijs. Ja, en dat we daar eigenlijk nagenoeg niet goed of helemaal niet zelfs op reageren op dit moment nog.
En je doet ook heel kritisch dus over het begrip white privilege. Want je schrijft, en ik citeer maar eventjes een hele mooie. Er zijn meer privileges. Mooi, slim, lang, talent voor voetbal, wiskunde of small talk. Dus ja, dat is een hele duidelijke, ik zou bijna zeggen over nuancering gesproken, een duidelijke nuancering.
Ja, en wanneer hebben wij een eerlijke samenleving? Als je alle voorkeuren, ik loop hier binnen, je kunt van alles over mij denken op dit moment. Die gedachten kun je niet stoppen. Dat kunnen positieve vooroordelen zijn, dat kunnen neutrale gedachten zijn. Dat kan van alles zijn, hoe je mij ziet. En dat is andersom ook. Dus zolang je in het gedrag neutraal bent naar elkaar, kun je die voorkeuren die je eventueel zou kunnen hebben, niet wegwissen. Met sollicitatie, hoe ver ga je? Lange mensen die hebben iets wat meer, werd wel eens onderzocht, dat zij sneller aangenomen worden bij vacatures. Ja, je kunt je daar bewust van zijn. Je kunt kijken van oké, als iemand die kleiner is en op een managementfunctie wordt neergezet, die kan net zo goed dezelfde vaardigheden hebben dan iemand die lang is. Maar je kunt daar niet heel erg op een spastische manier zeggen van oké, we gaan nu alleen maar kleine managers aannemen. Want dan hebben wij een wat evenrediger beeld. Ja, dat is heel raar. Dus ik snap wel dat je onrechtvaardige zaken, dat je onrechtvaardigheid wil opheffen. Maar op het moment dat je gaat zeggen verplichte diversiteit en je gaat weg bij het organische. Organisch gebeurt het al, mensen zijn beter opgeleid, komen in bedrijven of overheid of wetenschap terecht. Maar op het moment dat je gaat zeggen, we gaan het verplichten in reclameuitingen. Als we 2 mensen hebben in een uiting van een bank, reclameuiting van een bank of een bedrijf wat veel met consumenten doet. En één ervan moet een donkere kleur hebben, ja, dan vind ik dat een hele dwangmatige manier is. Ja,
of bijvoorbeeld toevallig in het nieuws Amsterdam Fonds voor de Kunsten denkt, weet je wat, we gaan bijvoorbeeld een museum sluiten, Onze Lieve Heer op Zondag. Prachtig museum waar een hele geschiedenis achter zit. En dat doen we omdat de leiding niet bicultureel genoeg is. Wat daar bij dat onderwerp ook helemaal niet toe doet met dat museum. Ja. En misschien weer wel, maar het doet er ook niet toe, zijn het goede mensen of niet. Daar wil jij een beetje tegen
ook dat nieuws was natuurlijk heel vervelend. Ik verbaas me erover dat de afgelopen 5 jaar eigenlijk vanuit Amerika dat thema gewoon één op één eigenlijk gekopieerd is. We vergeten hoe Nederland, hoe goed alles georganiseerd is, hoe onze rechtsstaat werkt, hoeveel gelijkheid er wel is. Ja. Er zullen persoonlijke ervaringen zijn van mensen, dat wil ik niet bagatelliseren, als iemand discriminatie ervaart bij een sollicitatie, als werknemer, als een buurvrouw, buurman. Kan allemaal, maar we hebben daar wetten en regels voor.
We gaan niet roepen dat we te maken hebben in Nederland met institutioneel racisme.
Nee, nee, zeker niet. En nu wordt de Belastingdienst overal ingezet. Nou, dat is heel ernstig en vervelend. En dat wil niet zeggen dat ik het bagatelliseer of neutraliseer. Maar we hebben in het verleden ook WW-fraudes gehad. Dus hoe is dat ontstaan? Het zijn allemaal vragen die voor mij nog onbeantwoord zijn. En het wil ook niet zeggen, we hebben een miljoen ambtenaren. Als je alle gemeenten en daaraan geleerde organisaties over heel Nederland bij elkaar telt, rond bijna 950.000 ambtenaren in Nederland. Je kunt niet zeggen dat 950.000 ambtenaren eigenlijk van binnenuit latent racistisch zijn. En alleen al 60.000 politiemannen en vrouwen. Er is een incident in Rotterdam, er is een incident. En misschien is het meer dan een incident.
Je hebt in het verleden als ondernemer ook headhunter-achtige activiteiten gedaan. Ook politie als opdrachtgever gehad. Dus je kent die wereld ook vrij goed. En op basis van jouw ervaringen zeg je, daar is wel eens wat mis. Zoals overal wat mis is. Maar ook niet, je kunt niet zeggen, institutioneel racisme bij de politie in Nederland.
Nou, vanaf 2000 eigenlijk. Want ik heb 6 jaar bij KPN gewerkt. Waar bijvoorbeeld alles achter 112, et cetera, de communicatie ook bij politie van belang was. Ja. Later vanuit adviesbureaus. En dan leer je best veel mensen kennen van hoog tot laag. En dan kun je echt niet zeggen, die mensen, de politie is hier in Nederland je vriend. Ga in Frankrijk iets verkeerds doen bij een rotonde. Ze hebben nogal wat rotondes. En de regels zijn net iets anders dan bij ons hier. Nou, een politieman spreek je echt niet aan als politie is je vriend. Dat is een paar jaar geleden wel eens gebeurd. Hier, die tolerantie, dat voel je ook. De afstand tussen staat en burger is zo klein dat het eigenlijk nat dan is om het zo. We hebben vanuit Amerika als een hele grote deken is dat over Nederland gegaan, dat wij ook heel racistisch zijn.
Is het
racistisch
gek dat we hierover praten? En logisch ook, een mooi onderwerp, daar kun je het over hebben. Dan kun je deze kant belichten, andere kanten belichten. En daar zou je tientallen columns over kunnen schrijven. En toch, dat bedoel ik met gek. Ik las een ander interview met jou waarin je zei, voordat ik een column ging schrijven over die antiracisme demonstratie, had ik toch eigenlijk een knoop in mijn maag. Ik dacht, kan ik hierover gaan schrijven? Want al die reacties die er weer gaan komen.
Ja.
Klopt. Dat is al bijna te gek voor woorden, toch? Dat
is we spreken er thuis ook over. En dan zegt mijn vriend ook van, misschien even wachten. Want je zit ook niet op alleen maar vervelende dingen te wachten. Er is nog weinig tegengeluid. Ik zie zelfs mensen in de media die op die trein zitten van, er is inderdaad racisme. Ja, we moeten inderdaad aanpakken. Kijk, er is een belastingdienst en eigenlijk is heel Nederland vervelend. Op basis van die, ervaringen zijn particulier, maar die particuliere belevenissen die werden gedeeld bij programma's als M in de media en ik ook en ik ook en ik ook. En er werden, op een gegeven moment werd er ook gezegd van, heb jij dan nooit iets meegemaakt? Ja, ik kan misschien wel eens een keer iets meegemaakt hebben, maar dat is een incident en ik heb totaal niet het idee dat Nederland in de basis, er zullen vervelende mensen zijn, in de basis racistisch is. En toen ik op enig moment hadden we dat van George Floyd naar Nederland gehaald, een demonstratie, et cetera. Het was nog begin juni, vroeg in de wedstrijd. Dat was eigenlijk nog helemaal niets gezegd. Dus ik dacht, moet ik nou een van de eerste zijn die daar iets over zegt? En uiteindelijk heb ik het wel gedaan. En ik verbaas me echt, Paul, hoeveel mensen gereageerd hebben in privé van, ben blij dat je het zegt. Dat geldt ook voor het Witte Mannenstuk of voor multinationals. Want wij kunnen het niet meer zeggen. En dat is voor mij, ik heb dan een knoop in mijn maag van, als ik dit zeg, dan word ik voor racist weggezet. Dus ik moet toch misschien voorzichtig zijn. Dus je doet een beetje aan zelfcensuur.
Dat is dus vreselijk, dat je aan zelfcensuur. Want dat is namelijk ook, dat onderschatten mensen vaak van, je hebt die column en dan moet je ook, het is niet leuk om continu dat gedoe over je heen te krijgen. Ook dat onterechte gedoe over je heen te krijgen. Maar aan de andere kant ook, come on, dat je dat om je heen hoort, dat je dit niet meer kunt zeggen.
Je moet zeggen dat je tegen racisme bent. Je moet zeggen dat Belastingdienst natuurlijk iets verschrikkelijks is. Je kunt niet direct hier zeggen van nou, Nederland is helemaal niet racistisch in de basis. Want als je dat zegt, wordt het geknipt, geconcludeerd van kijk, we hebben er weer eentje.
Ja, bij New York Times, en, de Amerikaanse columniste, maar ook een columniste die daar weg moest en gezegd heeft, ja, ik had kunnen blijven, had ik in al mijn columns moeten beginnen met Trump is een verschrikkelijke kerel.
Ja.
Weet je, het altijd cliché zinnetje en dan verder hoef ik niet na te denken. Als ik dat had gedaan, had ik bij het goede kamp gehoord dat ik gewoon mijn columnpje kunnen behouden. En dat is wel gevaarlijk.
Maar ook een hoofdredacteur die had gezegd, building matters. Dat zijn hij zou daarmee racistisch zijn. En dan denk ik van ja, op het moment dat je dus All Lives Matter zegt, All Lives Matter, dan is dat dus verkeerd. En dat staat me best wel tegen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik integratie, immigratie, vrouwenzaak, ik twitter daarover, kom daarover over die thema's in de media. Mijn achtergrond is wat breder door het bedrijfsleven. En ik probeer daar niet alleen over te spreken, maar je merkt dat het gewoon noodzakelijk is. Want het overgrote deel heeft het nu heel erg over van nou, de media moet helemaal gekleurd zijn met mensen die er moeten werken. Ja. De overheid. Dat identiteitsdenken, dat groepsdenken en dat op een vrij dwangmatige manier willen invullen. Dat de witte man van 50 eigenlijk niet meer meetelt. Want je vertegenwoordigt een groep die je bent de grootste machthebber als het ware.
Eigenlijk
voor
kun je de slachtoffer wel eerlijk zeggen.
Jij hebt alleen maar voordelen gehad in die journalistiek, in de media. En het is eigenlijk, en ik weet ook, mijn achternaam zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. Bij de vraag van NRC. Ik heb vroeger nooit op een vacature gereageerd van de overheid. Wel voor de overheid vanuit het bedrijfsleven, maar niet bij de overheid in loondienst. Wanneer men vrouwen, allochtonen verdienen de voorkeur om te reageren. Dat je denkt van ja, ik wil al totaal niet de schijn hebben dat mensen mij aannemen op mijn achtergrond. En ik weet nu natuurlijk, er zullen heel veel mensen zijn die zoals ik ben denken. Misschien niet helemaal, maar wel vergelijkbaar. En dat je Bilic van achteren heet, zal ongetwijfeld meespelen. Dus ik ben me daar bewust van. Maar ga niet zeggen van, goh, we willen van de 10 willen we per se 3 exotische namen hebben. Want dan zijn we divers. Zolang je geen diverse meningen hebt, telt dat ook helemaal niet mee.
Nee, zolang dit kan en jij je vrij voelt om te schrijven wat je wil, wordt de andere kant ook gelogenstraft. Dat zijn de mensen die roepen, oh, de mainstream media doen het sowieso niet. Het is heel veel op tegen. Ik ken het van binnenuit, kan er van alles over zeggen. Het is positief en negatief. Dat is echt helaas voor mensen die dat niet willen genuanceerden. Maar vaak kritischer ook en negatiever dan veel mensen ook weer denken. Alleen de andere kant, in dit geval, NRC Handelsblad, geeft je dus gewoon een mogelijkheid. Je kunt deze mening kwijt en kunt erover praten. Dus ja, die kant is er ook. Het is niet zo dat je daardoor een deel bent van de mensen in media en dat je dus je mond gesnoerd wordt.
Nee, zeker niet. Radio 1 EO ben ik ook regelmatig bij Dit is de Dag, langs lijn en omstreken bijvoorbeeld toevallig vanavond. Bij WNL, Goedemorgen Nederland een aantal keren en bij WNL Opiniemakers op de radio. En nou ja, ik vind het prettig om mee te doen in dat debat. Omdat heel veel mensen, denk ik, een onverschillige benadering ontwikkelen van het zal allemaal wel. Ja. En dat zag je vroeger in het bedrijfsleven. Mensen lezen minder kranten en houden zich bezig met leaseauto's en bonussen en noem maar op. En luisteren dan wel BNR naar jou.
Ja, dat dan weer wel.
Maar dat dan weer wel. Ja. Maar nu zie je in een groter deel van de samenleving een soort onverschilligheid. Dus dat, zeg maar, het politieke midden wordt redelijk uitgehold door mensen denken van het zal allemaal wel. En dat is natuurlijk best jammer, terwijl die mensen heel veel kunnen toevoegen juist weg te blijven bij alle hypes. Want ik zie het echt als een hele vervelende hype, dat zo'n identiteitspolitiek, mannen boven de 50 die niet meer meetellen. In de ogen van sommigen. Ik denk daar niet zo over. Laat ik dat voorstellen. Maar dat begrijp je. Multinationals is gewoon, dat zijn alleen maar geldkloppers geworden. Je kunt niet meer op een verjaardag zeggen dat je voor een groot bedrijf werkt. Dus we worden heel zwart-wit in onze benadering. Het zijn niet alleen, nou, allochtoon, autochtoon. Ja, die termen kunnen we niet meer gebruiken. Ook ik betrap me er zelf op dat ik het heb over mensen van kleur. Terwijl ik denk van, nou ja, ineens ben ik mens van kleur. 40 jaar lang niet, hè? Er werd nooit zo benaderd.
Ik wil over jou ook, want je hebt al een paar keer over je achternaam ook gehad, Bilic. Je bent in Rotterdam geboren, dat is duidelijk.
Rotterdam geboren, achtergrond. Ja. Mijn vader was 1962 naar Nederland gekomen. Mijn allebei de ouders zijn in Izmir in Turkije geboren. En mijn roots liggen zowel in Turkije als Macedonië en Griekenland. Ja. Dus ik heb heel goed geleerd ook. Je zag dat de familie van mijn ouders geassimileerd zijn in Izmir in Turkije. Ja. En mijn vader iemand is geweest, hij leeft niet meer, iemand die open stond voor de wereld. Of althans in ieder geval mij opgevoed heeft met, als je op school gepest wordt, dan kom je niet huilend thuis. Dus je leert, ja. En dan niet op een streetwise manier, je leert je weg te vinden in, op zo'n basisschool.
Heeft hij zeker zijn bijdrage geleverd aan de columns die jij nu durft te schrijven?
Ja, hij zou er echt trots op zijn geweest. Hij zou echt, met alle uitingen overigens, echt wel trots op zijn geweest, hoe ik erover denk. En nou, wij samen waren in de jaren 80, zagen we dat de buurten echt wel verloederden. Dat er mensen kwamen met, we mogen dat volgens een antropoloog aan de VU niet zeggen, maar dat er veel meer afval op straten terecht kwam. Dat had ook te maken met achterstandse wijken, dat mensen vanaf de derde etage hun vuilniszakken naar beneden gooiden bijvoorbeeld. Mijn vader zei daar iets van, maar op het moment dat, dat jij daar bijvoorbeeld iets van had gezegd, dan werd er dan gezegd, we worden hier gediscrimineerd in de straat. Ja. Dus je zag toen al, in de jaren 80 al, dat het een bepaalde kant op ging. En dat groepen veel meer zichzelf terug gingen trekken in... Nu is dat
dat zag je zeker. Dat basaal zag je voorbeeldje. Steden, Rotterdam, maar... Amsterdam.
Ja.
Dat is een goed voorbeeld, want dat is in ieder geval toen sluimerde dat inderdaad al. Toen had je trouwens ook al demografische gegevens waar je een beetje kon zien wat er zou gebeuren.
Het is
een
maar
dat
is
warm. Dat geeft niks. Zie je dat met mijn roots die volkomen Holland zijn en ik heb het niet warm op
kollen. Ze zeggen dat het niet in je bloed kan zitten, maar toch tussen.
Het punt is wel, als je zegt, je vader heeft je op deze manier, dat is heel belangrijk, heeft je natuurlijk wel op deze manier het leven kunnen zetten. Maar je moeder?
Ja, ook. Zeker ook. En ik denk ook, mijn ouders hadden veel Nederlandse mensen om zich heen. En mijn vader had ook, ik had ook een tussen aanhalingstekens Nederlandse oma en opa. Hij huurde aanvankelijk een kamer voordat hij mijn moeder leerde kennen. En dat 10 jaar lang. En hij raakte helemaal geïntegreerd in die familie. Dus ik denk dat ik een groot deel, dat de basis ook voor een deel daardoor kwam. Het is, je ontwikkelt een echt thuisgevoel. Ja. Ik denk dat mijn ouders, mijn moeder had wel last van weltschmerz en wilde liever naar een blauwe zee als onze zee. En wij begonnen heel sterk van, dit is toch gewoon ook.
Ja, en mijn vader ook. Een menselijke melancholie, hè?
Dat had zij wel. Ik denk dat ook als je naar die qua jongens nu in Scheveningen, Blankenbergen, Amsterdam, Rotterdam kijkt, dat het echt een groot gebrek aan opvoeding is.
Wordt het genoeg benoemd eigenlijk? Want je zegt ook, hè, de qua jongens, of moet het veel duidelijker
worden? Nou, we adresseren worden, wel, maar hier onderweg hier naartoe luisterde ik Radio 1. Toen hoorde ik ook zeggen van in de nieuwsberichten moeten we opgeven dat het jongeren zijn. Alleen, jeugdgevangenis in Lelystad, dat bestaat vooral uit allochtonen. De grote steden, het is procentueel landelijk niet veel, maar in de grote steden zie je een bepaalde populatie. Als ik van de week ergens heb afgesproken met een vriendin en ik loop 1,5 uur in een boogje naar huis door de stad in Amsterdam. Ja, dan is het na 10 echt alleen maar scooters en jongeren die hangen en van alles tegen je zeggen. En dan denk ik, dan zit ik in de 40. Hoe gaat dat tegenover meisjes die net in de 20 zitten? Ja. Je hoort op dat moment niet op straat
te lopen. Maar zou het stadsbestuur daar dan ook niet eens tegen moeten ageren en wat moeten roepen? Ben je daar dan bijna niet toe op aarde om dat te doen? En daar juist direct te benoemen en te adresseren?
Dat adresseren is ja, maar ook denk ik vroeger, op het moment dat je niet deugde op school of onaangepast was. Ook vanuit goede families, een kennis van mij, met hoger opgeleide ouders. Zit al ver in de 50. Nee, werd gewoon een paar jaar in een internaat gestopt omdat het allemaal niet werkte. Tegenwoordig zijn we heel wat meer van dialoog. Nu ben ik ook van dialoog. Maar op het moment dat je kind van analfabete ouders bent, of laaggeletterd, of er is psychologisch van alles aan de hand. Je moeders die jongens gewoon als een soort god op laten groeien. Jongens mogen alles, meisjes worden, mogen niets. Dan zit hem dat niet meer in een gesprek met die mensen. Of het aanspreken dat je iets niet meer mag doen.
En die glijdende schaal wordt het ook, hè? Drugs, ondermijning. Ja.
Dus dan ondermijning sowieso tegenover politie. Politie is westers, dus neem je niet serieus. Het is, ik weet dat ik nu veralgemeniseer en dat er uitzonderingen zijn, dat er goeie zijn. Maar daar hebben we het nu niet even over.
Nee, zeker.
Maar er is een groep die een complete afstand ervaart met de Nederlandse samenleving, met de Nederlandse staat, met onderwijswerk. De oplossing is vooral onderwijs, de oplossing is meedoen.
Gaat het uiteindelijk wel ook steeds over. We moeten adresseren, maar vervolgens de oplossing. Want anders blijf je ook alleen maar daar weer in hangen. Van vreselijk, en dat vind ik ook wel, dat is niet benoemd. Want ik snap die agressie, maar dan vervolgens, hoe los je het op? Dat wil je toch
wel
weten.
En toch is het ook, het is voor een deel onbekendheid. Als ik in een Uber-taxichauffeur zit, ben ik altijd in gesprek met de mensen. En dan wordt er gezegd, ja, je hebt wel een punt. Ik moet misschien nog eens een keer een opleiding doen. Ik moet misschien bijvoorbeeld lid worden. De allochtonen die wilden 2-3 jaar geleden dat we overal het gingen gebruiken. Want het was zo moeilijk. Het is kwestie van desinteresse om nu een lidwoorden niet te leren.
Omgekeerde wereld ook dit.
Ja, het kan best zijn dat het ingewikkeld is. Ik snap ook, ik heb een Engelstalige schoonzus en eentje uit Slovenië. Die vinden het ook hartstikke moeilijk. Het is ingewikkeld misschien als je het als tweede taal leert. Mijn moeder vond het ook moeilijk. En die husselt ook de hets af en toe. Maar het is ook desinteresse op het moment dat je hier 3 generaties bent. En nou ja, met zo'n beetje straattaal wil gaan solliciteren. Ik heb daar wel grote moeite mee met die ontwikkeling. Als ik door de straten loop in Amsterdam en echt denk van nou, je moedertaal spreek je niet, Nederlands spreek je niet, maar ondertussen 1 grote mond dat Nederland tegen je is.
En ik moet zeggen, je bent dan hier in Nederland en we hebben met elkaar wat opgebouwd met vallen en opstaan. Maar kijk even, dus je bent niet voor niks hier. Je vindt het, op een of andere manier kun je ook hopelijk straks een beetje aan die welvaart mee gaan doen. Je wil ook niet terug naar het land waar je ouders vandaan kwamen. Dus dan weet je hoe belangrijk een rechtsstaat is. Hè? Ja. Dat weet je zelf. Je schrijft niet voor niets over Turkije.
Ja.
En je benadrukt het belang daarvan. Misschien is het aardig om dat verschil even neer te zetten.
Nou, de minderheden hebben anders gelovigen. Er is best wel een antipathie tegenover Armenen, Joden, Christenen. Dat is alleen maar toegenomen onder Erdogan. Je telt eigenlijk mee als je uit Centraal-Anatolië komt tegenwoordig. En een beetje die feodale benadering hebt en de islamitische achtergrond hebt. En dan denk ik van, ga lekker 3 maanden daar zitten, dan ben je direct genezen. En niet naar een Corendon hotel ergens aan de kust, maar echt daadwerkelijk in een plaats waar je moet werken en doen. Dan zie ik ze nog wel eens terug hoe dat gaat. En dat zie je ook. Hè. Ik ken een paar mensen die terug zijn gegaan en weer opnieuw terug zijn gekomen. Met een hele andere positievere mindset. En
nou kijk, misschien is dat wel een deel van de oplossing. Dat je inderdaad dan van nabij ervaart hoe dat is en zo. Dat je het verschil tussen daar leven en hier leven.
Nou, het is gebrek aan inzicht ook. En ik denk dat Turkse politiek bijvoorbeeld ook averechts werkt in Europa. Hè. Je hebt niet voor niks. Nou, het is echt een soort diaspora op het moment dat je opgeroepen wordt om je ook Turk te voelen. En een appel wordt gedaan op die identiteit. Want Erdogan is een van de eerste die eigenlijk heel erg is gaan varen op dat identiteitsdenken. Ja, en op het moment dat niks lekker loopt, je ouders psychologisch niet in orde zijn, eindjes aan elkaar worden geknoopt, kennelijk wordt dat stukje trots aangesproken of zo, waardoor ze zich allemaal bezighouden met Turkije gaat Griekenland verslaan en dat soort dingen. Ik vind het wel interessant om nu in dit soort dagen ook even naar die hashtags te kijken. En dan denk ik, mijn god, als je nu 17 bent, 18 bent, 20 bent, dan ben je gewoon echt derde generatie. Maar je houdt je uitsluitend bezig met het verslaan van een nou ja, denkbeeldige vijand. Dat maakt het best wel heftig.
Twee NAVO-staten waar serieus oorlog is gedreigd.
Ja.
Dat is ook ongekend.
Terwijl Varoufakis, zeg maar, de plasterk destijds minister in Griekenland, een wetenschapper, en ook de oppositie in Turkije, allemaal van dialoog zijn. Maar de grote mensen op dit moment, ja, dat is gewoon oorlogstaal wat Turkije nu uitslaat. En dat is vrij vervelend.
Dat je zelf zegt, ook in je columns schrijf je, dat je een van de eerste was die in de gaten had, er is iets mis met Erdogan. Want hij werd in het begin natuurlijk door behoorlijk wat mensen omarmd. Ja. Toch van, kijk, dat kan een fris geluid zijn.
Ja, in de jaren nul, en ik doelde inderdaad op de kennismaking met mijn vriend destijds, was echt Turkije is goed bezig en de EU wilde op basis van oude afspraken het verdrag van Lausanne toch verder gaan. Want na 1963-64 zijn er natuurlijk heel veel andere landen aangevuld. Hè. Oost-Europa is ook niet per se landen die een rechtsstaat respecteren. Nu hebben we weer problemen met Zuid-Europa. Dus nou ja, uiteindelijk ga je misschien weer...
Polen past het verhaal natuurlijk over rechtbank. Ja. Dus hoe onafhankelijk zijn ze? Dat betekent dus ook, moeten wij verdachten wel uitleveren aan Polen? Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het is heel direct natuurlijk. Polen, Hongarije, maar Turkije dus ook. Maar waarom voelde jij het al snel aan?
Vooral omdat het eigenlijk sinds de jaren 80 was een periode dat moskeeën leegliepen in Turkije. En natuurlijk, de seculiere staat was er. En er was natuurlijk heel veel macht bij het leger. Nou, vanuit onze bril is dat niet democratisch en er valt heel veel voor te zeggen. En de regeringen van de oppositie, de seculiere partijen, nou, er was ook wel wat, er was een vrouwelijke premier, er was ook wel wat corruptie, et cetera. Dus er was zeker wel wat aan de hand. Alleen het alternatief was Erdogan, die eerst burgemeester was en die een religieuze opleiding had. En hij had al vrij snel gezegd van, nou ja, die hele democratie boeit mij nu. Maar als ik mijn eindstation heb benaderd, dan zie ik het wel. En nou, de basis is eigenlijk wanneer je best fundamentalistische religieuze ideeën hebt. Zijn vrouw is de eerste met een hoofddoek bijvoorbeeld in die kringen. Hij heeft heel veel... religieuze opleidingen gratis, kosteloos gemaakt. Waardoor dus vrouwen zijn kunnen gaan werken. Dus op het moment dat je naar een imamopleiding gaat, dan ben je lekker vrij. Ja. Dus het zijn allemaal van die dingen die gaandeweg sluimerend... is hij aan de macht gekomen. En de gewone man en vrouw... eigenlijk op zijn PVV's heeft hij het volk benaderd. Want zo kijkt hij ernaar, het volk. En die zijn de onderkant van de samenleving en de middenkant van de samenleving zijn omhoog gegaan.
Daarom zei hij ook even geweldig dat je zei, democratie is een trein. En die stopt als je je bestemming bereikt hebt.
Dat zei hij al in de jaren 90 tegenover een intellectuele schrijver en een soort iemand die zoals Bolkestein dacht. Ja. En die hem daarover aansprak van, goh, jij bent een wolf in schaapskleren, dat gaat hem nooit worden. En zei hij van, ja joh, het is... inderdaad een trein en daar kun je ook weer uitstappen. En dat zie je nu ook, hè? Ik bedoel, Facebook, et cetera, die moeten kantoren openen om... hij mag bepalen wanneer wanneer mensen iets zeggen en het is beledigend, mag hij ze weghalen. Ja. Nou ja, dan zitten wij aan de ene kant naar Minsk nu te kijken, naar Wit-Rusland, maar dit zijn ook praktijken die ondermijnend zijn, simpelweg.
En gevaarlijk genoeg, hè? Ik bedoel, hij waant zich groter dan Macron gewoon. Het is letterlijk grootheidswaanzin. Kijk, als we een groot land twee hebben, wil ook een gebiedsuitbreiding gaan doen. Een lontje daar.
Nou, en heel veel series over Ottomaanse Rijk. Van alles is hij eigenlijk, hij wil nu ook echt zeggen, hij tart nu ook echt Europa, hij zoekt de grens op. Hij wil kunnen zeggen van, kijk, Europa wil ons niet hebben, de NAVO wil ons niet hebben, om de bevolking te behagen. En er is natuurlijk een heel ander groot probleem, economisch gaat het zeer slecht. En Turkije heeft helemaal geen vrienden meer. Vroeger was dat goed bevriend met Israël, goed bevriend met Amerika, goed bevriend met Europa. Ja. Maar dat is allemaal veel minder geworden. Beste vrienden ontbreken, goede buren ontbreken. Dus ze raken steeds meer geïsoleerd. En hij weet heel goed dat 2023 verkiezingen, dat is heel lastig. Nu al zijn er drie grote steden in handen van de oppositie. Voor het eerst, naar weer, hè? In de jaren nul is hij opgekomen. En in 15 jaar tijd heeft hij eigenlijk de rechtsstaat helemaal afgebrokkeld, zou je kunnen zeggen. En nu is hij vermoedelijk richting zijn einde, helemaal weet je het niet. Is hij echt met spierballen, taalgebruik, krachttaal bedoel ik.
Wat is de beste internationale houding? Want dit is een geopolitieke kwestie ook. Hè? Ik bedoel, ja, in Nederland kleiner spelen, maar af en toe, dat zag je ook op andere fronten. Bijvoorbeeld met het herstelfonds kan een grote rol gaan spelen. Ja. Wat moet Nederland of wat moeten andere grote landen doen, denk je, in het geopolitieke spel?
Nou, Turkije is het enige land waarmee we dus die deal hebben. Hè, voor, ja. Dat is op zichzelf heel goed gegaan. Alleen je moet natuurlijk daarna niet stil gaan zitten en achterover gaan leunen. EU-buitenlandbeleid ontbreekt volledig. En dat wil niet zeggen dat je een heel krijgsmacht moet optuigen als je daar de NAVO al voor hebt. Maar je moet wel dingen doen, samenwerken intensief met de NAVO om jezelf te beschermen. Om niet chantabel te zijn, ook met zo'n land als Turkije. En ook veel meer landen, zoals in Noord-Afrika, om ter plekke asielaanvragen mogelijk te maken. En nu weet ik dat dat internationale recht beperkingen kent om dat te realiseren. Maar als je kijkt naar specifiek Turkije, ja, er wordt dan heel snel gezegd economische sancties. Ja. Maar alleen Nederland economische sancties zet niet zoveel zoden aan de dijk. Nee. Dat zou je met heel Europa moeten doen. Ja, en ik heb nu een aantal keren vanuit de zijlijn ingezoomd. En dan merk je dat de 27 lidstaten helemaal niet zo eengezind zijn als het gaat om economische sancties.
Nee, maar op meer gebieden niet. Dat,
nee.
Dat gaat ook
en
dat
maakt het ook weer heel erg slap vanuit Europa. En die eensgezindheid om daadwerkelijk een goed buitenlandbeleid te ontwikkelen ontbreekt. En dat is wel nodig met een onvoorspelbare partner zoals Turkije.
Alleen we merken dit gesprek. Je bent breed georiënteerd en dat is ook wel belangrijk. Dat is ook iets voor mensen die voor het eerst met jou kennis maken. En in je columns, je zei het over veel meer onderwerpen, maar je achtergrond is ondernemer. Ik zeg niet voor niks, maar aankondiging ondernemer en publicist. Heb je nu de smaak zo te pakken dat je denkt, wacht even, de journalistiek op deze manier gebruik maken van het vrije woord, meer publiceren, dat is mijn voorland.
Nou, ik merk dat ik het meer dan 20 jaar in sales- en managementfuncties gewerkt. Ik ben sinds kort niet meer in loondienst, dus daardoor heb je deze ruimte. Ik heb er niet speciaal naar gezocht, dat is naar me toegekomen, maar ik merk wel dat ik het dat het mij ontzettend motiveert. Dat is één. Twee, thema's zoals immigratie, integratie me best aan het hart gaan en daar graag waarde in toe wil voegen. En mijn invloed is maar beperkt, maar door je stem te laten horen heb je toch enige invloed. Dus ik zoek inderdaad naar opdrachten waarmee ik het kan combineren.
Maar sinds kort dus als ondernemer en publicist, toch veel interessanter dan sales en management, toch niet?
Ja, veel interessanter, veel leuker. Ik was ook een beetje, het is ook het nieuwe element toevoegen. Bedrijven leren kennen is leuk. Samenwerkingsverbanden binnen de energiesector opzetten is hartstikke leuk. Waar ik ervaring mee heb. Dus de sectoren waar ik kennis en ervaring heb, zeker wel nog altijd dingen in doen. Maar ik merk dat ik naar zaken zoek waarmee ik het wel kan combineren met die media-uitingen.
Dus niet alleen media. Dus niet dat je bijvoorbeeld, dat wij over een jaartje of vijf praten, dat jij bijvoorbeeld dan hoofdredacteur van NRC Handelsblad bent.
Ik zou het veel leuker vinden om op de radio iets te doen.
Het is een open sollicitatie met de radio wat te gaan doen. Leuker nog dan bij TV?
Ik zou dat, TV ook wel. Maar ik vond Goedemorgen Nederland doen echt heel erg leuk. Maar ik merk dat ik door mijn brede oriëntatie ook het vanuit salesperspectief, managementperspectief heb ik een andere hobby, namelijk interviewen. Ik had veel liever andersom nu met jou gezeten en jou willen bevragen over hoe je over sommige onderwerpen denkt. Ik vind het nog altijd lastig, ook al praat ik gemakkelijk, om mijn eigen mening over alles te geven. Want ik probeer op achtergrond ook mijn mening te vormen met argumenten en dat is best een zoektocht op achtergrond ook. De thema's gaan me aan het hart. Dus ik vind radio en media echt heel erg leuk eigenlijk. Dus wie weet, ik doe veel met de EO dat de hoofdredacteur luistert.
Ik dank je voor het gesprek, Aline.
Ja,
heel graag gedaan. Inderdaad, ondernemer, publicist en binnenkort een radiopersoonlijkheid.
Dank je. Wie weet, dank je.